Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur. Miri Voigt.
Het is 9:30. Welkom bij Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio over medische en aanverwante onderwerpen. Mijn naam is Miri Voigt en tegenover mij zit Wim Rozing, die voor de techniek zorgt.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.
Vandaag praat ik met Mark van der Kuilen. Het verhaal van militair Mark van der Kuilen is bijzonder. Bij een missie in Afghanistan werd hij beschoten door friendly fire en raakte op zijn 20ste zijn benen kwijt. Hoe krijg je je leven weer op de rit na zo'n ingrijpende gebeurtenis? Daar gaan we het vandaag over hebben. Mark, welkom. Welkom in de uitzending. Nou, dat is jou knap gelukt, hè? Je leven weer op de rit krijgen. Ondanks alles wat je gebeurd is.
Ja. Nou ja, als ik het zelf mag zeggen, zeker, ja.
Ja, ja. He, want er zit voor mij een lachende man, barstens vol energie, die graag anderen inspireert met zijn verhaal. Nou, daar gaan we het over hebben. Maar eerst, wat doe je nu in het dagelijks leven allemaal?
Wat ik in het dagelijks leven doe? Eigenlijk alles wat met kletsen te maken heeft, Miri. Dus ik maak content voor kleine bedrijven. Dat is meer op video gericht. Ik ben podcastmaker, ik ben spreker, dagvoorzitter. Ik ben babs, dus ik trouw mensen. Nou ja, zoals ik al zei, alles wat met kletsen te maken heeft, doe ik
ermee. Je staat niet eens op het toneel.
Nee, dat is de volgende stap.
Dat is de volgende stap. En daarvoor, we gaan even terug naar het verleden. Lang geleden was je militair. En laten we bij het begin beginnen. Waarom wilde jij zo graag soldaat worden?
Oh, dat wilde ik eigenlijk al vanaf dat ik heel erg jong was. Ik riep dat vroeger al. Ik word soldaat. Nou, tenminste, eerst wilde ik cowboy worden. Nou, second best was soldaat. Dus dat is gelukt. Uiteindelijk, mijn moeder was het er niet helemaal mee eens. Maar die zag ook wel, maar dit is wel echt een type. Dus ik ben uiteindelijk, toen ik net 17 was, heb ik me gewoon gemeld in Schaarsbergen op de kazerne. En ben ik begonnen aan mijn militaire opleiding. Ja.
Ja. En tot nu toe ben je daar heel tevreden over, ondanks alles.
Ja, zeker. Ja, zeker weten. Ik heb daar zoveel geleerd en ik heb het daar zo onwijs naar mijn zin gehad dat ik dat voor geen goud had willen missen. Nee, absoluut niet.
Wat heeft het je dan allemaal gebracht?
En dat is natuurlijk wel een beetje een cliché. Het brengt vriendschappen voor het leven en echt niet met al mijn collega's, maar er zijn wel echt een aantal collega's gewoon waarmee je echt een vriendschap voor het leven hebt ontwikkeld. Ik heb heel veel gezien van de wereld. Ik heb op de rijkste plekken ter wereld heb ik dingen mogen doen. En ik heb op de armste plekken ter wereld dingen mogen doen, laat ik het zo zeggen. Ik heb... Je leert gewoon... Door je werkzaamheden te doen onder zulke extreme omstandigheden, wie je zelf bent. En ik denk dat dat uiteindelijk misschien het belangrijkste is.
Ja, ja, en je zei ook, en dat vond ik ook wel heel erg leuk voor een jongen van 17. Ja, waar ter wereld mag je nou, als je net komt kijken, met zulke dure materialen omgaan, zulke belangrijke beslissingen nemen?
Nou, en dat is uiteindelijk wel zo, ja. Je ziet vaak, hè, ik had een gevechtsfunctie, dus ik zat bij de infanterie. Dat zijn vaak jonge mensen, dus de manschappen, de soldatencorporaals zijn gewoon jonge lui. Maar dat betekent ook de sergeanten en de officieren daarboven zijn ook. Het zijn gewoon geen echt hele oude mensen, om het maar zo te zeggen. En als je gaat kijken met wat voor spullen ik inderdaad op pad ging op mijn 18e. Ja, dan moet je in de burgermaatschappij, hoeft een bedrijf, denkt daar niet over na. Hoor, om jou met zulke, of, ja, en dan gaat het niet eens om wat voor spullen het zijn, maar de prijs van dat soort materialen. Ja. Of welke beslissingsbevoegdheid je hebt op die leeftijd, dat is bizar.
Ja, en je moeder vond dat, dat ze zegt van nou, of je ouders moet ik zeggen dat je in dienst gaat, dat is nog één ding. Maar dan meteen ook een gevechtsunit, dat is natuurlijk andere koek.
Ja, goed, uiteindelijk heb je daar niet zo heel veel over te zeggen.
Nee.
Dus je gaat zo'n militaire opleiding in, dan gaan ze gewoon, je mag je voorkeur aangeven, maar uiteindelijk wordt er ook gekeken, ja, hier hebben we mensen nodig, dus dit is wat het voor nu gaat worden.
Ja, en toen ging je naar Afghanistan.
Ja, vrij snel, ja.
Ja, één keer uitgezonden.
Ja.
En toen een tweede keer En toen ging het mis. Wat gebeurde er toen?
Ja, ik ben inderdaad... voor mijn tweede uitzending was een kleine 7 maanden na mijn eerste uitzending. Omdat er inderdaad... Toen was er ook al een personeelstekort bij Defensie. Dus ze zochten mensen die nog een keer wilden. Wij zijn met 30 man van onze eenheid... zijn wij met een andere eenheid meegegaan. En de vroege ochtend van 12 januari 2008... begonnen wij een verkenningsoperatie in een gebied... wat op dat moment vol was gelopen met vijand, met Taliban.
Ja.
En die dag verliep eigenlijk best wel goed. Dat ging vrij soepel aan onze kant. Dus wij gingen... we hadden wel contact met de vijand. Dus dat wil zeggen, we raakten constant in een vuurgevecht. Vanaf het begin eigenlijk al. En zo zijn we van huis naar huis dat dorp langzaam doorgegaan... om die vijand maar achteruit te duwen. En tegen het vallen van de avond hebben we de verdediging ingericht... aan de rand van een groot open veld. Omdat je, ja, 's nachts kun je niet vechten. Dus veel jongeren spelen vaak die computerspelletjes... en dat allemaal in het donker. Ja, dat gebeurt niet zo heel vaak, want de vijand kent het gebied beter dan jij. Dus je hebt altijd het nadeel. En daar... ben ik in die nacht, moest ik naar mijn eigen groep... ik moest munitie even brengen, even ophalen en meenemen. En daar ben ik uiteindelijk beschoten. En dat bleek zo erg te zijn dat op dat moment ook... ik was geraakt in beide benen. Ik werd afgevoerd en 24 uur later werd ik wakker zonder benen, laat ik het zo zeggen. Dus die zijn net boven de knie, zijn ze allebei geamputeerd.
Jong, je was 19.
Ja, 20 geloof 20. Ik. Ja, 19, ja. 20, ja, 21, ja, een beetje zo in die hoek. Ja. Ja.
En dan denk je, wat? Is je leven dan opgehouden? Of hoe gaat
dat? Dat is misschien wel het bijzondere. Tijdens mijn eerste uitzending, dus dat is een aantal maanden daarvoor... raakte er een jongen van een andere eenheid gewond. Ik stond toen met een collega, die gasten kwamen met een grote haast... en hadden nog een heel klein kampje... daar gebeurde ook... dat was echt een heel klein kampje. Dus, en er gebeurde vaak niet zoveel op het kamp. En er kwamen ineens allemaal die voertuigen aangescheurd. En er was dus blijkbaar een gewonde gevallen. En die werd vanaf op het kamp in een ander voertuig gelegd. En die gingen er weer vandoor. En zo. Dat was chaos. En ik stond met mijn collega voor de tent. We sliepen toen nog in tenten. Toen stonden we daar. En ik heb nog tegen mijn collega gezegd... joh, weet je, als Joep heet die jongen... als mij dit overkomt, dan mag je me zo van een gebouw afgooien.
Ja.
Ja, en dan gebeurt het jezelf. En eigenlijk zegt je lijf en je geest... En iedereen zegt, ja, maar we gaan gewoon door.
We gaan gewoon door.
Ja.
En is dat des militairs? Want ik hoorde dat heel veel veteranen dat eigenlijk hebben. Hè, van, ik wil leven, ik wil doorgaan.
Ik denk dat dat in ieder mens zit. Tenminste, dat weet ik eigenlijk wel zo. Jouw overlevingsdrang is zoveel groter dan uiteindelijk dan wat je overkomt.
Ja.
En na verloop van tijd, dan kom je er pas achter wat het echt inhoudt natuurlijk. En dan kom je er in mijn geval ook achter dat het eigenlijk allemaal niet zo heel erg is. Dat het allemaal best wel meevalt.
Wat betekent dat als je zoveel hebt meegemaakt? Ben je nu nergens meer bang voor?
Nou, dat is wel een goede grap. Ik heb wel een tijd zo gehad dat ik dacht, hè, wat willen ze doen? Willen ze me in 2 rolstoelen zetten? Of als ik dood had gekund, dan was ik het al geweest. Dus dat had niet. Dat zei ik dan vaak met een grapje.
Ja.
Maar dat is wel veranderd. En dat is vooral sinds ik weer kinderen... Ik heb nu zelf 2 kinderen, dat je denkt... Oh ja, wacht even. Het leven... Ja. Maar dat komt misschien ook omdat het leven nu niet meer om mij draait. Maar om 2 van die apen. Dus dat je denkt, ja... ken ik geen angst? Nee, ik ken absoluut angst.
Ja. Ja. Over grote veranderingen gesproken. Hè? Ja. Dan denk je dat je alles gehad hebt en dan krijg je 2 kinderen.
Ja, zeker. Dat heeft ook een grote impact. Ja.
Ja. En dus je zegt eigenlijk, je wilde leven. En nou ja, die revalidatie heeft natuurlijk behoorlijke tijd geduurd. Want ik bedoel, voordat het allemaal geheeld is en jij soepel kunt bewegen, hè, binnen jouw mogelijkheden. Ja. Hoe lang duurde dat?
Nou ja, kijk, ik heb toen de tijd, en achteraf gezien is dat misschien een beetje een foutje geweest. Die wonden, dat ging op een gegeven moment ging dat vrij snel dicht. Ik had wat ontstekingen gehad. Nou goed, dat werd dan gespoeld en gedaan. Nou goed, dat is natuurlijk gevoelig, het doet pijn. Maar toen ik eenmaal in de revalidatie zat, ik heb een maand in het ziekenhuis in Nederland gelegen, in Utrecht. En dan ga je naar Doren, naar het Militair Revalidatiecentrum. En daar duurde het 1 à 2 maanden voordat mijn wonden helemaal gesloten waren. Nou, dan kan je langzaam, ga je echt weer gewoon fatsoenlijk bewegen. En ik had natuurlijk het geluk. Ik was gewoon een jonge, fitte vent, weet je wel. Dus dat is dan je geluk. Dus je hebt een sterk bovenlijfje. Dat kan je wel vrij snel weer oppakken.
En ik denk dat je bij Defensie zat, was op dat moment ook een geluk.
Goed, daardoor was ik waarschijnlijk die jonge, fitte vent, zeg maar. Jong, dat kunnen ze niks noemen, maar wel fit.
Ja.
En in het revalidatiecentrum, in het militair revalidatiecentrum, zat ik daar ook met andere militairen. En daar zit je ook wel met een bepaalde mindset of zo. Dus daar ook van andere eenheden. Dus je krijgt daar ook gelijk een beetje...
Beetje lotgenotenachtig.
Ja, maar goed, er ontstaat ook gelijk weer een strijd tussen die eenheden. Dus er zat er weer een marinier twee kamers verderop. Dus dan werd dat weer... dat is een beetje defensie onderling. Ik bedoel, we doen allemaal net alsof we elkaar verschrikkelijk vinden, terwijl we elkaar hartstikke aardig vinden. Dus dat ontstaat ook een soort van strijd en een soort van competitie gelijk. Van ja, maar ho even, als jij het 3 keer kan optrekken, kan ik het 4 keer. En dat ga je natuurlijk, dat duurt 3 weken. En dan hang je ondertussen de hele dag in zo'n rekstok. Dus dat gaat vrij snel. Ja, ik had alleen besloten, ik was vrij snel weer mobiel en fit. Ik kon nog niet zo goed rijden in zo'n rolstoel, maar dat ging best wel goed. Maar ik had bedacht, ik wil weer gaan lopen.
Ja, want dan ben je weer groter.
Ja, daar heeft het de meeste tijd in gezeten.
Ja, ja.
En ik kan je vertellen, ik kwam er na 2 jaar achter dat ik dat niet heel nuttig vond. Dus toen heb ik eigenlijk sindsdien heb ik ook niet meer gelopen. Zit ik eigenlijk in mijn rolstoel en ben ik een stuk minder gehandicapt als ik in mijn rolstoel zit dan wanneer ik loop.
Ja, precies. En wanneer begon je dan weer een beetje te kijken naar de toekomst, toekomstplannen te maken? Of te denken van, nou, ik zou dit of ik zou dat kunnen?
Oh, ja. Ja, ik, dat die tijd...
Dat is lang geleden.
Ja, dat is best wel... Het is ondertussen alweer 17 jaar geleden. Maar wat er een beetje gebeurde is, ik revalideerde dan. En toen werd het huis... Ik woonde toen nog bij mijn ouders. En dat huis, daar kwam een soort container achter. Dus daar kon ik dan slapen. Mijn eigen slaapkamer op de begane grond, zeg maar. En toen kon ik dus ook weer naar huis. En op een gegeven moment, dan hoef je niet meer intern te zijn in dat revalidatiecentrum. En dan ga je een beetje heen en weer rijden. Ik had weer mijn rijbewijs terug, dus ik kon weer auto rijden. Dus dat is fijn. En toen belde gelijk mijn oude leidinggevende, mijn kapitein, die belde van, joh, hey, volgens mij zit jij halve dagen niks te doen. En zoeken wij iemand voor op de administratie. Dus misschien is het handig als jij gewoon bij ons terugkomt. Dus ik denk dat na een half jaar, 3/4 jaar, dat ik weer terug was op de eenheid. Terug tussen mijn eigen collega's, waar ik dus weliswaar in een andere functie wel weer aan het werk was in ieder geval.
NH Gooi Spreekuur, om je beter te voelen.
Je luistert naar NH Gooi Spreekuur, ons programma over medische en aanverwante zaken. Vandaag spreek ik met Mark van de Kuilen over hoe hij is omgegaan met een grote verandering in zijn leven. Mark, we hebben het er net over je revalidatie gehad. En hoe je weer eigenlijk bent teruggekomen in dagelijks leven. Je bent daar niet alleen doorheen gekomen. Wat zijn voor jou belangrijke steunpilaren of gebeurtenissen geweest die jou hebben geholpen?
Ja. Als je me dat vraagt, denk ik toch... Ja, uiteindelijk is het omgeving die... Die zorgt ervoor dat je weer perspectief hebt. Dat je weer. Dus bijvoorbeeld een kapitein die mij belt. Joh, hey, we hebben je nodig. Kom aan het werk. Hup, aan de slag. Het maakt niet uit. Dus dat is iets. Je krijgt weer een ritme in je leven. Je hebt je familie. Je hebt je vrienden die alles vanaf het begin hebben meegemaakt. Dus die weten ongeveer wat er speelt. Maar wel zeggen, joh... prima dat je nu in een karretje zit. Ik bedoel, vroeger was ik 1,92 meter, nu ben ik 1,30 meter. Naar boven afgerond, zeg ik altijd. prima dat je nu in een karretje zit, maar je gaat wel mee naar de kroeg. Ik denk dat uiteindelijk gewoon hele belangrijke zaken zijn. Dat mensen geen medelijden met je hebben, maar wel snappen wat je ongeveer doormaakt, maar je wel gewoon meetrekken, gewoon het normale leven in. Dus als ze naar de bioscoop gingen, ja, we gaan naar de bioscoop. Ja, er is een trap. Ja, nou, dat lossen we dan wel op, of niet?
Ja.
Ja.
En je hebt ook van alles opgepakt.
Ja.
Ik denk dat dat ook toch wel wat zegt over jou, over de mate van flexibiliteit. Want je hebt zoveel verschillende dingen gedaan.
Ja.
Als we nou kijken, zullen we het rijtje even afgaan?
Nou, ik ben benieuwd ook waar je mee komt.
Van rolstoel, volleybal en het EK, het WK.
Basketbal, ja.
Basketbal. De Invictus Games in Sydney en al dat soort dingen.
Ja.
Hoe is dat allemaal op jouw pad gekomen?
Ja, rolstoelbasketbal. Ja, ik was natuurlijk gewoon een fitte militair. En ik miste het sporten best wel op een gegeven moment. Nou ben ik niet per se heel erg fan van fitness. Dat vond ik dan niet het leukste om te doen. Nou ja, je belandt in een rolstoel, ze zet je in de... Ja, dat is nu wat je gaat doen.
Oh, dat is al heel grappig. Als je militair bent, dan moet je toch hartstikke fit zijn.
Ja, maar fitness, weet je, ik hoefde niet per se dat bankdrukken en aan die dumbbells en zo allemaal niet. Maar ik ging wel lekker hardlopen en een beetje push-ups doen.
Ik ken alleen die tijgerende militairen die al door in het gooien langs
kropen.
Ja,
daar word je super fit van, ja. Maar, dus ik miste dat sporten een beetje. En in de revalidatie leerde ik dan een beetje met dat rolstoelbasketballen. Vond ik dan wel leuk. En toen heb ik me eens aangemeld bij zo'n clubje. En toen dacht ik, nou, ik vind het wel echt heel erg leuk. En op een gegeven moment, ja, ik werkte in Schaarsbergen. Dat is nog geen 2 kilometer van Papendal af. En ik wist dat het Nederlands team daar een fulltime trainingsprogramma had. Het Nederlands rolstoelbasketbalteam. Dus ik heb gewoon de bondscoach gebeld. Ik zeg, luister.
Nou, dat bedoel ik.
Kan ik niet met jullie meetrainen?
Ja.
Toen zei hij, hij moest ook lachen. Want hij zei, nou, dat denk ik niet. Ik zeg, nou ja, kom op. Hij zei, nou, oké, kom maar een keer langs dan. En sindsdien, ja, ik ging daar gewoon lekker een beetje in de weg. Ik reed een beetje in de weg bij die gasten. Maar ja, je leert er wel heel veel en je wordt snel beter. Dus in 2010 mocht ik voor het eerst mee op een EK. Nou, ik heb geen minuut gespeeld, maar ik genoot er echt van. En zo ben ik eigenlijk een beetje daar ingerold, letterlijk en figuurlijk. Ja.
Oh, dat is toch fantastisch dat je dan denkt van, nou ja, bondscoach, nou, ik bel gewoon of ik mee kan doen.
Ja, nou ja, goed, ja. Het hoogtepunt was natuurlijk 2016 Rio, waar ik dan wel echt onderdeel uitmaakte van het team. Het was natuurlijk een fantastische ervaring. Het is een beetje mislukt. Ik bedoel, we waren medaillekandidaat. We werden 7e.
Nou ja.
Zevende van de wereld. Als ik er nu aan terugdenk, is het niet verkeerd. Maar goed, op dat moment deed het best wel pijn, hoor. Ja.
Ja. En de Invictus Game, dat moet voor jou ook heel bijzonder geweest zijn.
Ja, dat is dan wel weer een heel...
Misschien even uitleggen wat dat precies is, want dat weet niet iedereen.
Ja, dat is dan wel een grappig verhaal, inderdaad, wat je nu zegt. Die Invictus Games is ook heel bijzonder. Het is eigenlijk een sportevenement voor gewonde militairen. Dat is wat het is. En na Rio, ik had daarvoor sowieso helemaal geen tijd. Dus ik kwam terug van die Paralympische Spelen. En toen werd ik gebeld door een van de coaches. Wil jij de ploeg training gaan geven met rolstoelbasketbal? Ik zeg, ja, natuurlijk. Vind ik superleuk om te doen. Toch een klik, hè? Militair revalidatiecentrum. Let's go. Ga ik doen. Nou, dat deed ik een aantal maanden. En toen zei de ploeg, wil jij niet gewoon met ons mee? Toen zei ik, nou, dat is een goed idee. Dus ik heb mijn vrouw gebeld, want je mag als sporter mag je 2 mensen meenemen. Ik heb mijn vrouw gebeld. Ik zeg, schat, we gaan op vakantie naar Canada. Daar vergist ik me een beetje in, want het is echt een heel erg bijzonder evenement. Dus ik ben toen naar Canada gegaan en toen kwam ik er eigenlijk achter dat je als de identiteit die je vroeger hebt gehad als militair er eigenlijk altijd in blijft zitten. Dus dat je daar blijf je toch binding mee houden op een bepaalde manier. En dat je daar dus rolstoelbasketbal speelt tegen de Amerikanen, tegen Australië, al die andere landen waarmee je hebt samengewerkt in een ver verleden dan in Afghanistan en elkaar dan op dit moment weer treft, dat is echt een heel erg bijzonder evenement. Ja, dat draag ik ook nog steeds echt een enorm warm hart toe.
Ja, en komt dat nu weer naar Nederland?
Nee, dat is 6 jaar geleden in Nederland geweest. 2020, ik weet het niet precies meer. 2020 geloof ik.
Oh, ik dacht, want anders ligt er nog weer een toekomst in.
Nee, ja, het is toen in Den Haag geweest. Dus ik heb daar met de NOS toen verslag van gedaan. Superleuk. En we zijn toen 2 jaar later naar Düsseldorf geweest. Ook met de NOS. Dus NOS zendt het ook allemaal uit. En ik kom net, vorige maand ben ik teruggekomen uit Canada.
Ja.
Waar de Invictus Games was. En over 2 jaar is het weer in Groot-Brittannië.
Oké. Nou, zie je, dat bedoel ik met... Je pakt gewoon van alles aan. En dat is ook toch die flexibiliteit die er nodig is. En het accepteren van, nou, dit is zoals het is. En vanaf hier gaan we verder, denk ik.
Ja.
En ja, dan komen we een beetje zo bij van... Hey, je hebt een keer gezegd van nou... Ik wil graag mensen inspireren met mijn spreekbeurten. Wat zou jij ze mee willen geven? Wat wil jij ze meegeven met jouw verhaal?
Nou, ik heb het dan eigenlijk altijd over... dat je altijd een keuze hebt. En ik kies er heb er op een moment best wel bewust voor gekozen. Dat ik zeg, ja, weet je, dit is inderdaad nu wat het is. En ik ga er gewoon iets moois van maken. Wat het dan ook mag worden. Als straks blijkt dat ik heel erg blij word van worsten verkopen, dan ga ik dat doen. Maar word ik heel erg blij van, in een radio-uitzending zitten met jou, dan ga ik dat ook doen. En dat is uiteindelijk heel erg bewust een keuze die ik op dat moment heb gemaakt. Ik ga er gewoon iets super moois van maken voor mezelf.
Ja.
Wat het dan ook mag worden.
Uitgaande van, dit is wat het is.
Dit is wat het is,
en
ja.
En denk je dan dat wat jou is overkomen, dat was zo definitief en absoluut.
Mm-hmm.
Je kon ook moeilijk anders zeggen, ja, dit is wat het is. Dus vanuit hier moet ik verder. Er was ook geen mogelijkheid van, nou, als ik dit of dat probeer, dan kan ik misschien nog, of wel.
Nee. Ja, goed, ik heb in de beginjaren heb ik natuurlijk heel erg vastgehouden aan dat weer leren lopen. Wat uiteindelijk gewoon niet bleek te renderen. Om het maar even zo te zeggen. Dus daar heb ik op gelukkig afscheid van genomen op tijd.
Ja, precies.
Ja. En is het definitief? Ja, tuurlijk is dat definitief. En had ik een keuze? Ja, je hebt altijd een keuze, denk ik. Maar ik heb er echt bewust voor gekozen om te zeggen, oké, ik ga er gewoon iets heel, heel moois van maken. Wat het dan uiteindelijk ook mag worden.
Ja. Ja. Dus dat is, en natuurlijk wat je zei, het contact met je kameraden, dat is heel erg
ja, familie en vrienden, dat moet je absoluut niet onderschatten. Dat
en die flexibiliteit van dingen aanpakken die je leuk lijken.
Ja, dat is uiteindelijk een keuze. Ik ga daar wat van maken. En ik ga 10 keer op mijn bek, om het maar even zo te zeggen. En 1 keer vind ik iets wat ik echt fantastisch vind. Dus dat zou ik iedereen adviseren om dat te doen.
Precies. En nu die 2 dochters.
Ja.
Dat is een verandering.
Ja, de oudste is nu 4 en de jongste is 1,5. En de eerste, dat ging supergoed. Maar mensen me wel eens voor me hadden mogen waarschuwen, Mary is voor een 2e kind. Die zag ik niet helemaal aankomen. Dat veranderde het leven pas echt, ja.
Ja. Dus dit, tot nu toe was peanuts, maar nu begint het.
Die is nu 1,5, dus die begint een beetje te lopen. Nee, ik geniet er elke dag van. En ik heb natuurlijk het voordeel dat ik werk als zelfstandige. En ik werk ook vaak 's avonds. Dus dat betekent dat ik heel veel van die kinderen meekrijg. Daar ben ik echt onwijs dankbaar voor ook. Want ik denk, kinderen vinden je leuk tot ze ongeveer 12, 13 zijn. En dan vinden ze je toch een eikel. Dus die komende 10 jaar die ik nog, dat ze me nog leuk vinden, daar ga ik heel erg van genieten. Ja.
Nou, super. Ik denk dat ik hiermee af ga sluiten. Laten we hopen dat jouw verhaal een paar mensen heeft geïnspireerd. Want dat was de bedoeling. Mark van der Kuilen, hartelijk dank voor dit gesprek en je komst naar de studio.
Jullie bedankt.
Vergeet vooral niet de komende weken te luisteren naar de podcast die Mark van der Kuilen heeft gemaakt. Dat is ook heel belangrijk, want hij was dus podcastmaker, dat zei hij net al. En we gaan Hilversum in Oorlog uitzenden vanaf woensdag 9 april om 8 uur na het programma Zaagmans. En daarin vertelt hij meer over wat er gebeurde in Hilversum in de oorlog. Maar eerst straks het actualiteitenprogramma en Ahoy Zaterdag van 10 tot 12 uur. En deze uitzending wordt morgen herhaald om 12 uur. En op nahoy.nl gemist vind je alle podcasts van Ahoy Radio. Inclusief de hele serie over Hilversum in oorlog. Volgende week zaterdag zijn we er weer. En dan praat mijn collega Michel Rudolfi over een ander medisch onderwerp. Vragen over alle onderwerpen kun je sturen naar spreekuur@nagooi.nl. Een fijne dag en tot volgende week.